Ik wil u dan graag voorlezen uit Handelingen 23 en 24. Handelingen 23 vanaf vers 6. Daar nu Paulus wist dat het ene deel uit Sadduceeën en het andere uit Farizeeën bestond, riep hij in de raad: mannen, broeders, ik ben een Farizeeër, een zoon van Farizeeën. Over de hoop en de opstanding van de doden sta ik terecht. Toen hij nu dit had gesproken, ontstond er strijd tussen de Farizeeën en Sadduceeën en de menigte werd verdeeld. Want Sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is en geen engel of geest. Farizeeën echter belijden beide. Er ontstond nu een groot geschreeuw en sommigen van de schriftgeleerden van het deel der Farizeeën stonden op, redeneerden heftig en zeiden: wij vinden geen enkel kwaad in deze man. En als een geest tot hem gesproken heeft of een engel. Toen er nu grote strijd was ontstaan, beval de overste, bang dat Paulus door hen zou worden verscheurd, dat de soldaten zouden komen om hem uit hun midden weg te rukken en in de legerplaats te brengen. De volgende nacht nu stond de Heer bij hem en zei: heb goede moed, want zoals je in Jeruzalem van mij hebt betuigd, zo moet je ook in Rome getuigen. Toen het nu dag was geworden, maakten de Joden een complot en vervloekten zichzelf, terwijl ze zeiden dat zij niet zouden eten of drinken voordat zij Paulus hadden gedood. Vers 16, toen nu de zoon van Paulus' zuster van deze hinderlaag had gehoord, kwam hij daarheen, ging de legerplaats binnen en berichtte het aan Paulus. Vers 19, de overste nu nam hem bij de hand, ging met hem terzijde en vroeg: wat is het dat je mij hebt te berichten? En hij zei: de Joden hebben afgesproken u te vragen of u morgen Paulus in de raad wilt brengen, alsof die hem nauwkeuriger over iets zou willen verhoren. Laat u dan niet door hen overreden, want meer dan 40 mannen uit hen leggen hem een hinderlaag. Vers 23, de overste riep twee van de hoofdlieden bij zich en zei: maak 200 soldaten gereed om naar Caesarea te trekken en 70 ruiters en 200 lansdragers vanaf het derde uur van de nacht en zet rijdieren klaar op dat zij Paulus daarop zetten en veilig overbrengen naar de stadhouder Felix. Vers 31, de soldaten dan haalden Paulus op zoals hun was bevolen en brachten hem 's nachts naar Antipatris. En de volgende dag lieten zij de ruiters met hem vertrekken en keerden naar de legerplaats terug. En toen deze in Caesarea waren gekomen en de brief aan de stadhouder hadden overhandigd, stelden zij ook Paulus voor hem. Deze nu las de brief en vroeg uit welke provincie hij was. En toen hij vernam dat hij uit Cilicië was, zei hij: ik zal u verhoren wanneer ook uw beschuldigers zijn aangekomen. En hij beval dat hij in het praetorium van Herodes in bewaring zou worden gehouden. Na 5 dagen nu kwam de hoge priester Ananias met enige oudsten en een redenaar, een zekere Tertullus, die bij de stadhouder een aanklacht indienden tegen Paulus. Vers 10. Paulus echter antwoordde nadat de stadhouder hem een wenk had gegeven om te spreken: daar ik weet dat u sinds vele jaren rechter over dit volk bent, verdedig ik mijn zaak met goede moed. Daar u zich ervan kunt vergewissen dat het niet meer dan 12 dagen geleden is sinds ik ben opgegaan naar Jeruzalem om te aanbidden. En zij hebben mij niet in de tempel gevonden terwijl ik met iemand sprak of een volksoploop veroorzaakte. Ook niet in de synagogen of ergens in de stad. Ook kunnen zij niets waarvan zij mij nu beschuldigen voor u bewijzen. Dit echter beken ik u, dat ik naar de weg die zij een sekte noemen, zo de God van de vaderen dien, terwijl ik alles geloof wat volgens de wet en de profeten geschreven staat en hoop op God heb, welke hoop zij ook zelf verwachten, dat er een opstanding zal zijn zowel van rechtvaardigen als van onrechtvaardigen. Daarom oefen ik mij ook om altijd een onergerlijk geweten te hebben tegenover God en de mensen. Na vele jaren nu kwam ik om aalmoezen aan mijn volk en offeranden te brengen, waarbij zij mij gereinigd in de tempel vonden, niet met een menigte of met tumult. Er waren echter enige Joden uit Azië die voor u zouden moeten verschijnen en mij beschuldigen als zij iets tegen mij hebben. Of laten deze zelf zeggen welk misdrijf zij in mij hebben gevonden toen ik voor de raad stond, behalve aangaande dit ene woord dat ik riep toen ik in hun midden stond, over de opstanding van doden sta ik vandaag voor u terecht. Tot zover. Wij hadden al een begin gemaakt met hoofdstuk 23, om nog even in het kort de geschiedenis van Paulus tot dusver te recapituleren. Wij hebben gezien hoe hij in Jeruzalem was teruggekeerd en hoe hij daar in de tempel was in verband met de reiniging van enkele mannen die hij op zich genomen had. En hoe hij daar in de tempel aangetroffen werd door enkele Joden uit Azië, we lazen het net nog weer, terwijl hij zelf die woorden sprak daar. En er ontstond een geweldig tumult waarbij hij door Romeinse soldaten werd ontzet. De overste gaf hem gelegenheid om zich te verdedigen vanaf de trappen van de burcht. En dan vertelt Paulus in Handelingen 23 zijn bekeringsgeschiedenis. En wel met de bedoeling om vooral duidelijk te maken dat wat hij gedaan had maar niet zijn eigen onderneming was, zijn eigen initiatief, maar dat hij vroeger net zo'n godvrezende en orthodoxe Jood was geweest als zij zelf waren, maar dat hij zelf door de Heer Jezus op zijn weg tot staan was gebracht, letterlijk en figuurlijk, en daarop een christen was geworden. En dat niet alleen, maar bovendien door dezezelfde Christus bij een volgende verschijning opgeroepen was om ver weg te trekken, Israël op te geven, maar zich te wenden tot de heidenen om aan hen het evangelie te verkondigen. Nou, tot zover hoorden zij hem aan, maar op dat woord dat hen zo diep in hun superioriteitsbesef aantastte, op dat moment barst daar een geweldig tumult los. De overste is zo ontstemd, die wil Paulus laten geestelen en dan blijkt dat Paulus een Romein is. Waarop de overste hem natuurlijk met alle voorkomendheid behandelt, want een Romeins burger zomaar laten geestelen zonder vorm van proces, daar stond een hoge straf op. Intussen was die overste steeds nieuwsgieriger geworden wat er toch wel met deze vreemde gevangene aan de hand was. Wat voor iemand dit was, op wie de Joodse massa het kennelijk zo fel begrepen had. En zo lazen wij in het laatste vers van hoofdstuk 22 dat de overste, van wie we later horen dat hij Lysias heet, wilde weten waarom Paulus door de Joden werd beschuldigd. En daarom liet hij hem losmaken en hij beval de overpriesters en de raad bij elkaar te komen. Dat bevelen toont wel aan wie er in dat land de macht had. Als de Romeinse overste van Jeruzalem in staat is bevel te geven aan de hoogste raad, het hoogste rechtscollege van de Joden, om bij elkaar te komen. En als ze daar bij elkaar gekomen zijn, die 70 mannen onder leiding van de hoge priester, dan stelt hij Paulus voor hem. Met het oog van op datgene wat vanaf vers 6 komt, is het goed om er nog even aan te herinneren hoe de politiek-godsdienstige situatie in Israël was. En dan denk ik vooral aan de situatie onder de Joden zelf. Er waren in die tijd allerlei sekten of partijen onder het Jodendom, die natuurlijk uit de aard van het Joodse volk bij uitstek godsdienstige partijen waren. Daar waren de Sadduceeën en de Farizeeën als voornaamste sekten en deze twee partijen daaruit bestond ook het Sanhedrin. U kunt zich dat voorstellen als een soort rechtbank, net als in Amerika, waar een deel van de opperrechters uit democraten en anderen uit republikeinen bestaat. Nou, zo had je hier iets dergelijks. Van die 70 mensen was een aantal Sadduceeën en een aantal Farizeeën. Je kunt dat college ook op andere manieren indelen. Daartoe behoorden overpriesters, oudsten van het volk en schriftgeleerden. We hebben al eerder in het boek Handelingen gezien dat de priesters vooral behoorden tot de partij van de Sadduceeën. Onder het volk had deze partij niet erg veel aanhang. Maar het was wel de partij die de touwtjes in handen had. Tot deze partij behoorde de hoge priesterlijke familie. Caiaphas en Annas waren Sadduceeën. En zij vormden ook de meerderheid in dit Sanhedrin. Aan de andere kant waren daar de Farizeeën die zeer populair waren bij het volk. En die een minderheid vormden in het Sanhedrin, maar toch veel invloed hadden, doordat de schriftgeleerden, dus de kenners van de wet, met name tot de partij van de Farizeeën behoorden. Het is dus een ingewikkeld college, met onderscheiding naar functie, priesters, oudsten, schriftgeleerden, en een onderscheiding naar partijen waartoe zij behoorden. U moet dat weten om te begrijpen wat daar nu gaat gebeuren. In de eerste plaats hebben we gezien in vers 1 tot 5 hoe Paulus de hoge priester aanspreekt en hoe hij blijkt zich vergist te hebben. Hij had niet door dat hij zijn harde woorden uit vers 3 richtte tot de hoge priester zelf. En hij biedt daar min of meer zijn excuses voor aan in dat vijfde vers. Maar dan zien wij dat Paulus in vers 6 op een bijzondere wijze gebruik maakt van deze verdeeldheid in de raad zelf. Daarbij moet nog iets gezegd worden. En wel wat nu eigenlijk precies het verschil is tussen Farizeeën en Sadduceeën. Vroeger stelde men het graag zo voor dat de Sadduceeën de vrijzinnigen waren en de Farizeeën de orthodoxen. En als u zo'n vers als vers 8 bekijkt, dan lijkt dat daardoor ook bevestigd te worden, want Sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is. Nou, dat is zeker een vorm van vrijzinnigheid, zou je kunnen zeggen. En geen engel of geest. Ze geloofden dus ook niet in het bestaan van engelen of geesten. Farizeeën echter belijden beide. Daardoor heeft men vaak de indruk gekregen, de Farizeeën zijn de orthodoxen, de Sadduceeën zijn de vrijzinnigen. Maar het merkwaardige is dat de Sadduceeën zelf van oordeel waren dat het precies omgekeerd was. De Sadduceeën beschouwden namelijk uitsluitend de vijf boeken van Mozes als geïnspireerde schrift. Zoals trouwens vandaag aan de dag nog steeds de Samaritanen doen die bij de berg Gerizim in Palestina in Israël wonen. En in de vijf boeken van Mozes, zo zeiden de Sadduceeën, wordt de opstanding niet geleerd. Die vindt men pas in de allerlaatste boeken van het Oude Testament. Ik noem met name Daniël 12. Dan heb je te maken met de jongste openbaringen in het Oude Testament. Maar de oudste openbaring, die eigenlijk ook bij de orthodoxe Joden toch wel nog superieurder wordt beschouwd als de andere boeken van het Oude Testament, de vijf boeken van Mozes, die in het loop van het jaar in de synagoge gelezen worden van voor tot achter, terwijl grote delen van de rest van het Oude Testament nooit gelezen worden in de synagoge, bijvoorbeeld Jesaja 53. Die wet is dus toch wel nummer 1. En de Sadduceeën zeiden, wij houden ons uitsluitend bij de wet van Mozes. En daarin wordt niet het bestaan van engelen geleerd. Daar kun je er van mening over verschillen, maar dat vonden zij. Engelen kwamen vooral voor in latere boeken. Geesten net zo, en zo was het ook met de opstanding. Zij beschouwden zich dus als orthodox. Zij zeiden, wij houden ons aan het woord. Terwijl de Farizeeën niet alleen maar geloofden in de opstanding in engelen en geesten, wat ze dan uit de latere boeken van het Oude Testament haalden, maar bovendien onnoemelijk veel aan dat Oude Testament hadden toegevoegd. Zij beriepen zich op een mondelinge openbaring die vanaf de Sinaï via Mozes zou zijn overgeleverd aan de oudsten van het volk, en die dan zo tenslotte in de dagen van Ezra zou zijn aangeland, en zo mondeling steeds verder door de schriftgeleerden was overgeleverd. Wel nu, die Sadduceeën die zeiden, die Farizeeën, dat zijn niet de orthodoxen, dat zijn wij. Want zij hebben er een hele Bijbel bij bedacht, met hun andere boeken van het Oude Testament, om het nou even in onze taal te zeggen, en vooral hun geweldige traditie. Het is dus in werkelijkheid tamelijk gecompliceerd. U moet voor uzelf maar eens in de inleiding van de Telos-vertaling nagaan wat daar over Farizeeën en Sadduceeën staat geschreven. Maar nu naar ons gedeelte toe. Wat doet Paulus nou? Als je dit gedeelte zo op het eerste gezicht bekijkt, dan zou je de indruk kunnen krijgen dat Paulus hier met een soort handigheidje de menigte tegen elkaar weet op te zetten daar in dat rechtscollege en daardoor zelf er mooi tussenuit knijpen kan. Je kunt natuurlijk niet bewijzen dat dat element van handigheid niet in het geheel aanwezig was. Maar ik heb bij de vorige keren al betoogd dat wij, wat de apostel Paulus betreft, alle aanleiding hebben om niet te gauw aan negatieve motieven te denken. Sterker nog, om bij elke gebeurtenis, ook al moeten we schoorvoetend toegeven dat we de apostel hier niet altijd op de allerhoogste hoogte van het geloof vinden, we ook niet in de fout mogen vervallen om hem van lage motieven te betichten. Maar dat we ook hier, ook al is hij niet op de allerhoogste hoogte van het geloof, toch de hoogste motieven bij hem moeten zoeken. In eerste plaats is men gevallen over het feit dat Paulus hier zegt, mannen, broeders, ik ben een fariseer. Terwijl we toch zouden denken dat Paulus op andere plaatsen in zijn brieven zich heel duidelijk van dat fariseerschap distantieert. Denken we bijvoorbeeld aan Filippi 3, waar hij zegt dat hij van nature fariseer is, maar dat hij dat alles wat behoorde tot zijn vroegere natuurlijke staat nu heeft afgelegd en het als van nul en geenerlei waarde meer beschouwt. Wat wet betreft de fariseer, zegt hij in Filippi 3 vers 6, en dan maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus wil schade geacht. Wel, dat is natuurlijk waar. Heel het feit dat Paulus vroeger fariseer was geweest, dat had op dit moment geen betekenis meer voor hem. Hij zegt ook, ik ben een zoon van fariseeën, dat kun je letterlijk opvatten, dat zijn voorgeslacht ook tot die partij had behoord. Je kunt het ook meer figuurlijk in Joodse zin opvatten, dat betekent zoon van, zoveel als behorend tot. Ik ben een lid van de partij van de fariseeën, zoals de profetenzoon in het Oude Testament betekent, leden van het gilde van de profeten. Maar in ieder geval, wat Paulus hier zegt, daarvan mogen we niet zomaar zeggen dat dat eigenlijk niet waar was. Als Paulus moest kiezen tussen deze twee groepen, fariseeën en sadduceeën, dan zou hij, afgezien van het feit dat die fariseeën zo'n geweldige traditie om de schrift heen hadden gebouwd, toch zonder aarzelen kiezen voor de partij van de fariseeën. Die immers het hele wat wij noemen Oude Testament lief hadden en als Gods woord vereerden. Het gaat hier niet om de huichelachtigheid van de fariseeën die de Heer Jezus aan de kaak stelde en die je ook niet bij alle fariseeën zomaar mag aanwijzen, die wel een veel voorkomend kwaad was, maar het is niet zo dat elke willekeurige fariseeër een huichelaar was. Paulus was ook een fariseeër geweest en hij was beslist geen huichelaar geweest. En zo waren er anderen. Maar Paulus heeft het dus hier niet over die slechte kant, maar juist over de positieve kant. Over het feit dat de fariseeën diegenen zijn die het hele Oude Testament als woord van God beschouwen en dus ook in dat Oude Testament dat ontdekt hebben wat in de vijf boeken van Mozes nog niet zo duidelijk aan de orde is, maar wat later in het verloop van het Oude Testament steeds duidelijker wordt. Want dan zien we hoe de profeten, Oude Testament is immers wet en profeten, dan zien we hoe de profeten steeds heerlijker in het licht stellen wat wij nu noemen, wat Paulus noemt en wat steeds vaker in dit boek terugkomt, de hoop van Israël. We zien in het Oude Testament immers dat, ik zei het net, het bestaat uit twee grote delen, soms vinden we ook een driedeling, laten we het nou maar niet ingewikkeld maken, dikwijls horen we wet en profeten. De Heer Jezus vat meermalen dat hele Oude Testament samen onder de uitdrukking wet en profeten. Wel, de wet, dat zijn de vijf boeken van Mozes, de profeten, dat is het overgrote deel van de rest van het Oude Testament. De zogenaamde vroege profeten, dat is Jozua en Richteren en Samuel en koningen. En dan de latere profeten, dat zijn Jesaja, Jeremia enzovoort tot en met Maleachi. Die profeten gaan steeds duidelijker voor al die profeten die wij profeten noemen, heenwijzen naar de hoop van Israël die eenmaal werkelijkheid zal worden in de persoon van de Messias. En Paulus zegt, kijk wat die Sadduceeën niet zien, omdat zij zich alleen houden aan de vijf boeken van Mozes, maar wat die Fariseeën wel zien, Hoe beperkt ook natuurlijk, maar dat is hier niet aan de orde. Wat die fariseeën wel zien, die messiaanse hoop van Israël, daar sta ik voor. Dat is het waar ik mijn leven voor heb ingezet en dat is het waarvan ik tot dusver getuigd heb. Paulus, je kunt dat een handigheidje noemen, maar ik zou er heel voorzichtig mee zijn. Paulus probeert hier, zo zou ik het liever willen zien, in positieve zin. Paulus probeert hier niet naar de Sadduceeën, die heeft hij meer of meer opgegeven naar de mens gesproken. Maar naar die Sadduceeën, die zich wilden houden aan Gods woord. Paulus probeert een brug naar hen te slaan. Paulus werpt hen een mogelijkheid toe om met hem toch op één lijn te komen. Je kunt als iemand anders over dingen denkt, de nadruk leggen op datgene waarin je van een ander verschilt. Dan zul je alleen maar de kloof verdiepen. Als Paulus hier was begonnen te spreken over de Heer Jezus in eerste instantie, dan zou hij heel die menigte van Sadduceeën en Farizeeën als een gesloten front tegenover zich hebben aangetroffen. En daarom pakt hij het anders aan. Diegene waarop hij naar de mens gesproken het meest nog zijn hoop mocht vestigen, die Farizeeën, die hij tenminste kon aanspreken op Gods woord, op het Oude Testament. Hij kon die mensen tenminste nog aanspreken op dat, niet waarvan hij verschilde van hen, maar datgene waarin hij met hen overeenstemde. De grondslag, de gemeenschappelijke grondslag die hij met hen innam. En dat is dat zowel de Farizeeën als Paulus zelf hun hoop gevestigd hadden op de Messias. En daarmee is ook verbonden de opstanding van de doden. Paulus noemt hier nog niet eens de Messias, maar die grote gebeurtenis die verbonden is met de wederkomst van de Messias. En dat is de opstanding van de doden. Het gaat er nou niet om dat Paulus die Messias als gekomen al beschouwde. Het gaat erom dat hij hen probeert te raken in hun hart en geweten door te zeggen, mensen, ik hoor toch eigenlijk bij jullie. We staan toch voor hetzelfde. Laten we dan ook samen zoeken naar dat wat ons bindt. Wij zijn toch Joden. Hier is nog geen scheiding tussen Joden en christenen. Voor Paulus is het christendom de vervulling van het Jodendom en de enige legitieme voortzetting van dat Jodendom. Maar nooit of te nimmer in zijn hele leven heeft hij de Joden helemaal opgegeven. En zo steekt hij hier de hand uit naar deze fariseeën. Ik zou dat in eerste instantie positief willen zien. Wel nu, Lucas tegenover de hoogedele Theophilus ligt toe in vers 8, wat wij ook al trouwens uit Matthäus weten, Matthäus 23, vers 23, waar de Heer Jezus over deze dingen ook spreekt en waar dat ook aan de orde komt. Daar wordt toegelicht, Sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is, en geen engel of geest. Farizeeën echter belijden beide, zowel de opstanding enerzijds als engelen en geesten anderzijds. Paulus bereikt zijn doel, zo zou je het niet mogen zeggen, want het gaat hem niet in de eerste plaats om de twist, het gaat hem in de eerste plaats om de Farizeeën te winnen. Maar het effect is wel dat de grote strijd ontstaat tussen Farizeeën en Sadduceeën zelf. Het komt zelfs zover dat sommige van de schriftgeleerden van het deel de Farizeeën, ik zei straks al schriftgeleerden en Farizeeën, die kwamen sterk overeen, het merendeel van de schriftgeleerden, als we de geschiedenis goed kennen, behoorden tot deze Farizeeën. Die redeneerden heftig en die zeiden, een beetje in de geest van Gamaliel, weet u wel, in Handelingen 5, Gamaliel die zei ook, laten we maar oppassen om deze mensen te vervolgen, want misschien strijden we wel tegen God zelf. Als God niet met hen is, dan bloedt deze zaak vanzelf dood. Maar als God aan hun kant staat, dan mogen we wel oppassen dat we niet tegen God strijden. En nu zeggen deze fariseeën, opmerkelijk genoeg, want ook zij hadden Paulus net zo goed vervolgd, zij zeggen, als er een geest, stel eens voor dat er een geest tot hem gesproken heeft, of een engel. Dat zeiden ze natuurlijk om die Sadduceeën te tergen, die immers niet in een engel of een geest geloven. Maar die Farizeeën, of ze het helemaal van harte meenden, dat weet je eigenlijk niet. Maar het is best mogelijk dat toen Paulus zich zo radicaal aan hun kant stelde, toen zeiden die mensen, wie weet heeft hij toch nog wel iets bijzonders. In ieder geval is hij een van ons. En moeten wij het toch voor hem opnemen tegenover die Sadduceeën. Als ze met Paulus alleen zouden geweest zijn, dan zouden ze met hem in conflict zijn geraakt. Maar nu zien ze zich vooral als bondgenoot met Paulus, tegenover die Sadduceeën. Het verschil dat tussen hen en de Sadduceeën bestond, en dat een geweldige strijd was, een geweldig conflict, dat is op dit moment veel belangrijker dan het meningsverschil dat zij met Paulus hebben. Dat is op dit moment een soort interne zaak geworden van fariseeën onder elkaar, dat meningsverschil met Paulus. Het gaat nu erom dat ze samen met Paulus front maken tegen die Sadduceeën. Er was een geweldige strijd en de overste die dit misschien allemaal helemaal niet kon verstaan, omdat dit ongetwijfeld in het Hebreeuws of Aramees gebeurd zal zijn, die is opnieuw bang dat Paulus door hen zou worden verscheurd, zoals vroeger op het tempelplein. En die laat de soldaten hem uit het midden wegrukken en in de legerplaats terugbrengen. We kunnen wel enigszins aanvoelen hoe Paulus zich zal hebben gevoeld. Niet erg gelukkig. Je zou kunnen zeggen, als hij werkelijk zo vleeselijk was dat hij alleen maar die twee partijen tegen elkaar wilde opzetten, dan had hij nu in zijn handen kunnen wrijven dat hij er zo mooi vanaf was gekomen. Ze waren niet eensgezind tot een veroordeling van hem gekomen. Maar ik kan me niet voorstellen dat Paulus tevreden was. Het blijkt indirect ook uit het feit dat de Heer Jezus naar hem toekomt om hem te bemoedigen. Uit het feit blijkt dat Paulus die bemoediging nodig had. En uit dat feit blijkt dat Paulus echt niet gelukkig was op zijn bed. Is dat niet begrijpelijk? De grote apostel die overal onder de volkeren en ook in de synagogen van de Heer Jezus had getuigd, waar het om ging dat mensen voor of tegen de Heer Jezus zouden kiezen, die had nu zichzelf moeten verdedigen. En het gevolg daarvan was geweest dat hij strijd teweeg had gebracht tussen mensen, maar dat hij niemand voor zijn zaak, dat wil zeggen voor de zaak van de Heer Jezus, had gewonnen. Hij had niet eens de naam van de Heer Jezus kunnen noemen. Ongetwijfeld zal Paulus daar ook op zijn bed nog eens al die gebeurtenissen de revue hebben laten passeren die aan al deze dingen vooraf waren gegaan. Al die plaatsen op weg naar Jeruzalem, waar de Heilige Geest hem wat betuigt, van stad tot stad om niet naar Jeruzalem te gaan. Die mensen die hem hadden gewaarschuwd, die broeders en zusters, die profeet Agabus die hem zo had gewaarschuwd. En nu was hij hier. Wat had hij nu bereikt? Nu was hij gevangen. Had hij nu zijn Joodse volk kunnen bereiken? Had hij de broeders kunnen bereiken? Waar waren die broeders? Die waren nergens meer te zien. Konden we ook niet veel voor hem doen natuurlijk. Zijn eigen geloofsgenoten, daar was hij nu van gescheiden. Onder zijn eigen volk had hij iets kunnen bereiken. En Paulus zal misschien wel zichzelf verwijten hebben gemaakt. En ik heb u de vorige keren al gezegd, hoeveel aanleiding zou er ook voor ons kunnen zijn om een verwijten te maken. Ook al heb ik gezegd dat we daar uiterst behoedzaam en terughoudend in moeten zijn. En hoe geweldig is het dan dat in de nacht de Heer Jezus aan hem verschijnt. En hoe leerzaam voor ons dat de Heer met geen enkel verwijt naar de apostel komt. Ook dat is voor mij een krachtige aansporing om uiterst terughoudend te zijn om de apostel hier ergens op enig punt te bekapitelen. We weten hoe de Heer Jezus vaker aan Paulus was verschenen. We hebben dat gezien in hoofdstuk 18, als Paulus daar in Korinthe is. En als de Heer Jezus daar bij hem komt om hem aan te moedigen. Vers 9, de Heer zei 's nachts door het gezicht tot Paulus, wees niet bang, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met je. En niemand zal de hand aan je slaan om je kwaad te doen. We weten ook later hoe een engel aan Paulus een troost geeft vlak voor de schipbreuk, tijdens die verschrikkelijke storm in hoofdstuk 27. En hier ook op dit punt, waar Paulus eigenlijk toch wel erg bedroefd geweest moet zijn, komt de Heer om een moed in te spreken. Als we goed tellen, het hangt een beetje van de handschriften af, dan vinden we in de evangelie dat de Heer Jezus 6 maal spreekt, heb goede moed. En hier vinden we dan de 7e keer, in het boek de Handelingen, tegenover een andere discipel zou je kunnen zeggen, de grote apostel Paulus. En ook hier zegt de Heer Jezus, heb goede moed. In al die 7 gevallen gaat het om heel verschillende mensen, in heel verschillende omstandigheden, maar die allemaal diezelfde bemoediging van de Heer nodig hadden. En wat zegt de Heer nu tegen hem? Paulus, zoals je in Jeruzalem van mij hebt betuigd, zo moet je ook in Rome getuigen. Dit is eigenlijk precies wat Paulus zelf had gewild. We hebben destijds in hoofdstuk 19, vers 21 gezien, dat Paulus zichzelf dat had voorgenomen. Paulus nam zich in zijn geest voor door Macedonië en Achaïe naar Jeruzalem te reizen en zei, nadat ik daar ben geweest, moet ik ook Rome zien. En Paulus schrijft ook in de aanhef van de Romeinenbrief, in hoofdstuk 1, vers 13, dat dat zijn plan was. Maar de mens wikt en God beschikt. Paulus had zijn plannen bij wijze van spreken klaar liggen. Als hij Jeruzalem had gezien, dan zou hij naar Rome reizen. Wel, hij was er niet ver naast. Dat was ook naar de gedachte van de Heer. Maar wel op een andere manier dan Paulus zich had ingedacht. En de Heer komt nu naar hem toe en zegt, Paulus, zoals je het graag gewenst hebt, zo gaat het ook gebeuren. Maar wel op mijn wijze. Niet op jouw manier. Maar één ding is zeker, je hebt zo het verlangen gehad, niet alleen maar onder je eigen volk het evangelie te betuigen. Je bent naar Jeruzalem gegaan uit brandende liefde tot je eigen volk. Maar je bent ook naar de heidenen gegaan in brandende liefde tot hen. En je hebt het verlangen gehad dat evangelie te brengen tot in het hart van de heidense wereld, de Romeinse wereld in dit geval. Tot in Rome zelf. Wel Paulus, het zal gebeuren. Wat is dat een ongelofelijke bemoediging voor de apostel geweest. Geen verwijten. De Heer beurt hem op en hij zegt, Paulus, je zult je doel bereiken. Anders dan je je had voorgesteld. Maar heb goede moed. Ik ben met je. Ik zal ervoor zorgen dat je je doel bereikt. Dat je ook in Rome, in het hart van het Romeinse Rijk, het woord zult betuigen. Ja, zelfs tot in het hof van de keizer, zouden we aan kunnen toevoegen. Dat is natuurlijk heel belangrijk ook voor het doel van dit boek. Waarin Lucas wil laten zien hoe dat evangelie van een aanvankelijk typisch Joodse aangelegenheid tot een aangelegenheid voor alle volkeren is geworden. Hoe dat evangelie, anders gezegd, tenslotte in Rome is aangekomen. Wel, wat ons opvalt in deze geschiedenis is de gedetailleerdheid waarmee alles wordt beschreven. Dat betekent ook dat er in de praktijk niet veel aan uit te leggen valt. Je hoeft alleen maar zorgvuldig te lezen, want er zit zoveel detail in het verhaal zelf, dat de schrift zich hier wel bij uitstek zichzelf verklaart. De Joden waren natuurlijk des duivels over wat er gebeurd was. Dat ze geen veroordeling hadden kunnen uitspreken, dat ze de oversten niet hadden kunnen overtuigen door het ontstane getwist dat Paulus schuldig was, ja zelfs des doods schuldig was. En daarom besloten ze het recht in eigen hand te nemen. Ze voelden wel dat door middel van Lysias het niet tot een veroordeling van Paulus zou komen. Integendeel, Lysias had hem nu tweemaal uit de handen van de Joden ontrukt. En daarom besloten ze hem zelf maar te doden. Een aantal Joden, we zullen mogen aannemen, vooral natuurlijk uit de kring van de Sadduceeën, maakten een complot en vervloekten zichzelf. Dat betekent, zij spraken een vloek uit over zich, in deze zin, dat als wij Paulus niet zullen doden, dan zullen we niet meer eten of drinken. Of anders gezegd, wij zullen niet meer eten of drinken totdat wij Paulus gedood zouden hebben. Zo staat het ook letterlijk. Dat wil nou niet per se zeggen dat ze totaal gevast hebben, want ze konden toch onmogelijk verwachten dat ze Paulus binnen 1 of 2 dagen zouden doden. En een paar dagen kun je maar zonder drinken. Dus misschien betekent dat ze zouden vasten door op een minimum aan spijs en drank te gaan leven. Wat ze er wel toch wel niet erg lang volgehouden zullen hebben. Want uiteindelijk hebben ze Paulus per slot van rekening niet gedood. Meer dan 40 maken deze samenzwering. En dan gaan ze naar de overpriesters en oudsten. We mogen wel aannemen, hier staan niet bij de schriftgeleerden, die vooral tot de fariseeën behoorden. Het gaat dus vooral om de partij van de sadduceeën. Ze zeiden, we hebben onszelf met een vloek vervloekt om niets te nuttigen voordat wij Paulus hebben gedood. Nu dan, maakt u met de raad de overste duidelijk dat hij hem bij u moet brengen, alsof u zijn zaken nauwkeuriger tot beslissing wilt brengen. En wij staan, voordat hij bij u aankomt, gereed hem te doden. De zaak is dus duidelijk, we leggen een hinderlaag. Paulus wordt door de overste en zijn mannen naar u toegebracht. Nou, hoeveel soldaten zal hij daarvoor meenemen? Toch een handvol, misschien bij veel voorzorgmaatregelen 10 man of zoiets dergelijks. Maar wij zijn met 40 man, we hebben allicht een overwicht. Het moet lukken om Paulus dus onderweg in de smalle straten van Jeruzalem om het leven te brengen. Maar Gods hand is in al deze dingen. En Gods hand, broeders en zusters, werkt niet altijd op wonderbaarlijke wijze. Dat is helemaal niet nodig. God is, om zo te zeggen, spaarzaam met wonderen. God maakt gebruik van de normale gang van zaken. Voor dit soort dingen verschijnt de Heer Jezus niet aan Paulus om hem op die manier te waarschuwen. Dan gebeuren er ook geen andere wonderen. God stuurt de omstandigheden zodanig dat Paulus' neef, de zoon van zijn zuster, van deze hinderlaag te horen kreeg. Zo verschrikkelijk moeilijk zal dat trouwens niet eens geweest zijn, want om 40 mannen een geheim te laten bewaren, dat valt niet mee. Paulus' voorgeslacht, volgens ongewijde geschiedenis, zijn ouders waren naar Tarsis uitgeweken. Maar het is best mogelijk dat zijn oudere zuster is achtergebleven of later naar Jeruzalem is teruggekeerd. Zij wonen hier in Jeruzalem. En de zoon van deze zuster hoeft ook helemaal niet meer zo jong geweest te zijn. Paulus zelf was al niet jong meer. En hij wordt dan wel een jonge man genoemd, maar onder de Joden heette je tot je 40ste een jonge man. Dus het hoeft echt geen kleine jongen geweest te zijn. Ondanks het feit dat daar staat in vers 19, de overste nam hem bij de hand. Als ik bij mijn Arabische broeders ben, dan nemen ze mij ook bij de hand, terwijl ik toch ook geen kleine jongen meer ben. Ook dat betekent dus niet per se dat het een kleine jongen was. Deze komt naar Paulus toe. Dat betekent helemaal niet dat die jongen zelf een christen hoeft geweest te zijn, of zijn moeder. Maar in ieder geval, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En hij komt om zijn oom Paulus duidelijk te maken wat voor samenzwering er aan de gang is. En Paulus roept dan ook een van de hoofdlieden bij zich, een van de centurio's, en zegt, breng deze jongeman naar de overste, want hij heeft hem iets te berichten. En die centurio neemt hem mee, brengt hem bij de overste en zegt, de gevangene Paulus riep mij bij zich en vroeg mij deze jongeman bij u te brengen, daar hij u iets heeft te zeggen. De overste nu nam hem bij de hand, ging met hem terzijde en vroeg, wat is het dat je mij hebt te berichten? En hij zei, de Joden hebben afgesproken enzovoort. We vinden dan weer de details over deze samenzwering. En de jongeman overtuigt de overste in vers 21, laat u dan niet door hen overreden. En het eind van vers 21, ze zijn gereed in afwachting van uw toezegging, namelijk de toezegging dat u Paulus alsnog vanuit de gevangenis naar de raad zult toebrengen. Doet u dat niet, zegt hij, want ze zullen Paulus onderweg ter dood brengen. De overste liet de jongeman gaan met de opdracht, vertel aan niemand dat je mij dit te kennen hebt gegeven. De reden is duidelijk. Hij wil Paulus namelijk zo snel mogelijk uit Jeruzalem verwijderen. De overste weet niet wat Paulus allemaal misdreven mocht hebben, maar hij heeft wel de conclusie bereikt dat het niet veel bijzonders kan zijn. Dat Paulus beslist geen misdadiger is, dat er niets is waarvoor Paulus de dood verdiend heeft, dat het om een puur interne joods-religieuze aangelegenheid gaat. Hij wil Paulus dus niet vonnissen, zeker niet waar Paulus Romeins burger is. Hij wil Paulus ook niet vrijlaten, dat is hem ook te gevaarlijk, want het is nog steeds niet duidelijk of deze Paulus misschien toch een misdaad begaan heeft. En hij ziet dus maar één oplossing, vooral omdat Paulus ook Romeins burger is, en dat is Paulus zo snel mogelijk naar Caesarea te brengen, waar het hoofdkwartier is van de Romeinse stadhouder, en Paulus dan maar te laten berechten door deze hogere ambtenaar, door de stadhouder. Maar aangezien de Joden het zo fel gebeten waren op Paulus, was een geweldig escorte nodig. En deze Lysias, die in het verhaal, in het algemeen er toch goed afkomt, door zijn nauwgezetheid en zijn plichtsbetrachting en zijn eerlijkheid, betrekkelijke eerlijkheid, hij beschermt Paulus op een geweldige manier door 200 soldaten maar liefst te nemen. Dat is toch een flinke hap uit dat hele garnizoen dat daar in Jeruzalem gelegerd was. Bovendien nog eens 70 ruiters, waarom dat is, dat blijkt later. Vanaf Antipatris zijn het de ruiters die verder met Paulus verder trekken. Dan is het veilig genoeg om met een kleiner escorte verder te trekken. Maar van Caesarea tot Antipatris, een moeilijk woord, heeft Paulus 200 soldaten als escorte. Plus die 70 ruiters en nog eens een keer 200 lansdragers. Dat is 470 man. Vanaf het derde uur van de nacht, dat is 9 uur 's avonds, en rijdieren, meer dan één, wellicht om af te kunnen wisselen, om Paulus te kunnen dragen, misschien ook om zijn hebben en houden mee te nemen. En zo moet hij overgebracht worden naar de stadhouder Felix. Bovendien heeft de schrift ons deze brief overgeleverd. Dat is altijd wel opmerkelijk, omdat altijd de vraag opkomt. Wat moet je nou zeggen van deze versen 26 tot 30? Zijn die nou door God geïnspireerd, ja of nee? Want in die versen staat een brief van een of andere Romeinse volstrekt ongelovige ambtenaar gericht aan een of andere volstrekt ongelovige stadhouder. Was deze Claudius Lysias geïnspireerd toen hij deze brief schreef? Het antwoord luidt nee. Deze heiden Lysias, toen hij deze brief schreef, was op geen enkele wijze geïnspireerd. Dat blijkt ook wel uit het feit dat hier een hele slimme ambtenaar op een hele slimme manier een slimme brief in elkaar zet, waarin hij zelf zo mooi mogelijk ervan afkomt. Het is niet allemaal leugen wat er staat, maar hij schrijft het wel een beetje erg mooi om zichzelf toch in een zo gunstig mogelijk daglicht te stellen. Dat is ondergeschikt en in het algemeen natuurlijk niet vreemd. Waar is dan de inspiratie? Wel, de inspiratie die moeten we niet zoeken bij Lysias, die moeten we zoeken bij Lucas. De inspiratie zit hem daarin dat de Heilige Geest Lucas heeft ingegeven deze brief op te nemen in Gods woord. Ik zeg dat zomaar eens tussendoor, want de mensen stellen die vraag zo vaak. Er staan in de Bijbel ook uitspraken van ongelovigen, uitspraken van Farao, uitspraken van de duivel zelfs. Wel, de duivel was niet geïnspireerd en Farao was niet geïnspireerd. Maar de Bijbelschrijver die deze woorden optekende in de schrift, was geïnspireerd. Inspiratie heeft niet betrekking op wat die mensen gezegd hebben of gedaan hebben, maar heeft betrekking op de Bijbelschrijvers die deze dingen hebben opgenomen in Gods woord, zoals God het ook gewild heeft. Daarbij moeten we ook niet veronderstellen dat de Heilige Geest op bovennatuurlijke wijze aan Lucas de inhoud van deze brief heeft meegedeeld. Sommigen zouden wel graag die inspiratie in zo'n kleurig licht willen stellen, dat ze veronderstellen dat God aan Lucas de inhoud van deze brief op bovennatuurlijke wijze heeft meegedeeld. Nou, ik zeg niet dat God dat niet zou kunnen doen. Daar gaat het helemaal niet om. Ik zeg alleen maar dat dat helemaal nergens voor nodig is. Lucas verzekert ons in de aanhef van zijn eerste deel, namelijk zijn evangelie, dat hij gewoon onderzoek verricht heeft. Hij heeft studie gemaakt van zijn onderwerp. Hij heeft ooggetuigen geraadpleegd. Hij heeft mensen geïnterviewd, zouden wij modern zeggen. Hij heeft gegevens en materiaal verzameld, zoals iedereen doet die een historisch werk schrijft. Hij is maar niet gaan zitten om zomaar van bovenaf zich alles blindelings te laten dicteren. Dat is inspiratie niet. Inspiratie sluit de mens niet uit. De mens Lucas. Het is zeer wel mogelijk dat Paulus de inhoud van deze brief heeft gekend. En het is dus zeer voor de hand liggend dat Paulus de inhoud van deze brief aan Lysias heeft meegedeeld. Inspiratie sluit de menselijke activiteit niet uit. Sluit Lucas verzamelen van gegevens niet uit. Het raadplegen van bronnen. Het overleg plegen met ooggetuigen. Dat is allemaal in de aanhef van zijn evangelie duidelijk vermeld. Inspiratie is dat in de uiteindelijke wijze waarop Lucas deze dingen heeft opgetekend in de schrift, God met zijn geest zo aanwezig is dat de dingen zo worden opgeschreven als God het heeft bedoeld. Zodat het het woord is in 100%ige zin van Lucas en tegelijkertijd in 100%ige zin van God zelf. Niet 50-50, want dan hou je geen inspiratie over en geen activiteit van Lucas. Het is 100-100. Hoe wonderlijk dat voor ons ook is. Dat is zomaar even een zijpaadje over de inhoud van deze brief. Laten we hem even lezen, die brief. Claudius Lysias, daar horen we eindelijk zijn naam, aan de hoogedele stadhouder Felix gegroet. De normale aanhef van een dergelijke brief. Daar deze man, dat slaat natuurlijk op degene naar aanleiding van wie de brief wordt overhandigd, door de Joden was gegrepen en op het punt stond door hen te worden gedood, ben ik tussen beiden gekomen met mijn soldaat en heb hem ontzet, daar ik vernomen had dat hij een Romein is. De ondeugd, zo was het natuurlijk helemaal niet gegaan, want hij hoorde pas dat het een Romein was toen hij hem al lang had bevrijd uit de handen van de Joden. Dus hij maakt het een beetje mooier dan het geweest is. En daar ik de reden wilde weten waarom zij hem beschuldigden, bracht ik hem in hun raad. Het bleek mij dat hij werd beschuldigd over twistvragen van hun wet, maar dat hij geenszins werd aangeklaagd wegens iets dat dood of gevangenschap waard is. Dat is allemaal keurig en correct. Toen mij nu te kennen was gegeven dat een aanslag tegen deze man zou worden gepleegd, heb ik hem onmiddellijk naar u gezonden en ook zijn beschuldigers bevolen voor u te zeggen wat zij tegen hem hebben. Vaarwel. In het algemeen is dat een correcte brief, zoals het optreden van de overste in het algemeen correct is te noemen. En naar de mens gesproken kun je een klein beetje overdrijving, waarbij hij zichzelf in een gunstig daglicht stelt, nauwelijks kwalijk nemen. Het is hier maar gewoon heidenen onder elkaar die nauwelijks weet hebben van de dingen van God. En dan is een beetje eerlijkheid al heel wat dat je in deze wereld mag verwachten. De soldaten dan haalden Paulus op zoals hun was bevolen en brachten hem 's nachts naar Antipatris. En de volgende dag lieten zij de ruiters met hem vertrekken en keerden naar de legerplaats terug. Die waren daar ook hard nodig natuurlijk in Jeruzalem. En de rest, die ruiters, die 70 ruiters, nemen dan Paulus, en dat ging natuurlijk dan in heel wat sneller tempo, mee verder van Antipatris naar Caesarea. Caesarea, de naam zegt het al, was een door de Romeinen gestichte stad, de garnizoenstad, de residentie van de Romeinse stadhouder. Caesarea is natuurlijk genoemd naar Caesar, oftewel Caesar, zoals gymnasiasten het vandaag uitspreken, en waarin u ook het woord keizer kunt herkennen dat daarvan is afgeleid. Even iets over die stadhouder. De stadhouder van Judea was een lagere rangs stadhouder, want Judea behoorde bij een groter geheel, de provincie Syrië. U ziet dat ook, Lucas is een uiterst zorgvuldig historicus, en hij is daarom ook al vele malen geroemd door bijbeluitleggers. In Lucas 2 zien we dat in vers 2 het staat: deze inschrijving vond voor het eerst plaats toen Quirinius stadhouder over Syrië was. Syrië is namelijk de grote Romeinse provincie waarvan Judea maar een onderdeel was. En over Syrië was dus een stadhouder in de volle zin van het woord aangesteld, een proconsul, terwijl die van Judea maar een soort onderstadhouder was, een procurator, zoals hij in de Telos-vertaling ook in de evangelie wordt genoemd. Felix was er ook zo een. Hij was dus een geschikte ambtenaar, deze Felix, zoals hij hier dan voor het eerst wordt aangeduid. Zijn naam komt dan nog even verder. We weten, Pontius Pilatus was stadhouder of procurator ten tijde van de Heer Jezus. Nu zijn er intussen al verschillende andere stadhouders geweest. En we ontmoeten nu in de geschiedenis van Paulus twee anderen, Felix en Festus. Felix, die ook wel heette Claudius Felix of Antonius Felix, dat wordt hier verder niet vermeld. Wel van Festus lezen we later zijn volledige naam, Porcius Festus, in vers 27 van hoofdstuk 24. Ze komen daar in Caesarea aan en ze stellen Paulus onmiddellijk voor hem, en Felix neemt de moeite om de brief die naar aanleiding van deze gevangene was gebracht te lezen. En dan vraagt hij onmiddellijk uit welke provincie Paulus was. Begrijpelijke vraag, want een Jood uit Judea die tegelijkertijd Romeins burger was, dat moet zeker op Felix vreemd zijn overgekomen. En daarom vermoedt hij meteen dat deze Paulus wel elders vandaan zal gekomen zijn, waarbij dan meteen de vraag opkomt wat hij in Jeruzalem deed. Hij hoorde dat hij uit Cilicië was. Daar ligt Tarsus. Dat is dus een noordelijke provincie, noordelijk ten opzichte van Palestina. En dan zegt hij: ik zal u verhoren wanneer ook uw beschuldigers zijn aangekomen. Dan zal er dus een officiële rechtszitting plaatsvinden. Felix mag dan een tweede rangs ambtenaar zijn, maar hij had toch even zo goed in Judea het recht van leven en dood. Hij was dus opperrechter in dit deel van de provincie Syrië en had het recht om de doodstraf uit te spreken. Maar daarvoor moeten natuurlijk eerst de beschuldigers komen, waarna Paulus zich dan kan verdedigen, en dan zal Felix recht spreken. Hij wordt dus in het praetorium van Herodes, een of ander paleis van Herodes, waar we verder niets van weten, in bewaring gehouden. 5 dagen later, die mensen in Jeruzalem, die moesten natuurlijk eerst bericht krijgen van Lysias, en daarna hun zaak op orde brengen, een advocaat zoeken en daarna de reis aanvaarden. En daar ging allemaal tijd overheen. Na 5 dagen kwam de hoge priester Ananias, die we al vaker zijn tegengekomen, met enige oudsten en een redenaar, een zekere Tertullus. Het is begrijpelijk dat ze deze man bij zich hadden. De Joden hadden niet veel verstand van het Romeinse recht. Bovendien zou de rechtspraak waarschijnlijk in het Latijn hebben moeten plaatsvinden, of in ieder geval in het Grieks. Ze hadden iemand nodig die die taal kon spreken, iemand die vertrouwd was met het Romeinse recht, iemand die een man als Felix op de juiste wijze zou kunnen benaderen. Iemand die misschien ook minder irritatie bij Felix teweeg zou brengen dan de Joden, want ook Felix was een door en door corrupte, laag bij de grondse ambtenaar die niet veel goeds voor de Joden gedaan had. Het enige wat de geschiedenis over hem vermeldt als positiefs is dat hij wat tegen de roversbende ondernam die het land onveilig maakte. Maar voor de rest heeft hij geen enkele verdienste voor het Joodse volk gehad. En dat stelt de vleitaal van Tertullus waarmee deze zijn redevoering begint wel in een schrijnend daglicht. Tertullus krijgt natuurlijk allereerst het woord. Eerst de aanklager. En die begint inderdaad met Felix stroop om de mond te smeren. Dat wij door uw grote vrede genieten en hervormingen voor dit volk door uw beleid tot stand komen. Nou, er is werkelijk helemaal niets van dat soort hervormingen bekend. Integendeel, erkennen wij alleszins en overal hoogedele Felix met alle dankbaarheid. Om u echter niet lang op te houden, weer zo'n typische advocatenvleie taal. Nou, ik zal niet alle advocaten over één kam scheren. Juridische vleitaal, waarmee natuurlijk te kennen wordt gegeven, het is maar een kleinigheid, u hoeft deze man alleen maar te veroordelen, dan zullen wij u verder niet lastigvallen. Om u niet te lang op te houden, verzoek ik u ons met uw bekende welwillendheid, waar overigens ook helemaal niets van bekend is, een ogenblik aan te horen. En dan het geweldige contrast, waarmee hij aan de ene kant over deze laag bij de grondse Felix zulke schitterende taal heeft gesproken, om dan bij vervolgens bij een zo uitermate hoogstaand man als de apostel Paulus zulke grove taal te gebruiken. Hij valt van het ene uiterst in het ander. Het is ons bekend, het is ons gebleken dat deze man een pest is. Dus iemand die schadelijk is voor de volksgezondheid, zou je kunnen zeggen. Hij is een verwekker van oproeren onder alle Joden over het hele aardrijk. Nou, daar zat wat in. Daar zat wat in. Een 100%ige leugen bereikt meestal niet zoveel doel. Je moet leugen met waarheid vermengen, dan ben je heel wat effectiever. Een halve waarheid is erger dan een hele leugen. Want een halve waarheid is namelijk ook een halve leugen. Het is een vermenging van waarheid en leugen. Het was namelijk zeker waar dat overal waar de apostel Paulus geweest was, hij opschudding onder de Joden had teweeggebracht. We hebben dat gezien op zijn reizen, hoe Paulus heftige verdeeldheid onder hen had teweeggebracht, maar ook heftige aversie van hun kant, jaloersheid, vervolging, ze gingen hem achterna, ze ruiden de menigte tegen Paulus op. Het was natuurlijk wel anders dan zoals Tertullus het hier voorstelt, maar in de kern was daar wat van aan geweest. Paulus had overal grote onrust onder de Joden teweeggebracht. Over het hele aardrijk, dat is hier natuurlijk weer een vakterm voor het Romeinse Rijk. De oikumene, zoals het heet. De oikumene, dat is het Romeinse Rijk. Ook is hij een aanvoerder, eigenlijk staat er, zoals de voetnoot het aangeeft, een bendeleider. Een hele, het is niet helemaal zeker, maar als hij dat inderdaad bedoeld heeft, dan maakt hij daarmee van deze secte der Nazoreërs een soort roversbende, een soort gemene bende van laag allooi. Die term Nazoreërs die komt alleen hiervoor als aanduiding van de christenen en we begrijpen natuurlijk de bedoeling van die term. De Nazoreërs zijn navolgelingen van de Nazoreër, van Jezus de Nazoreër, Jezus van Nazareth betekent dat. Het woord secte heeft hier nog niet die ongunstige klank die het zo langzamerhand bij ons gekregen heeft. Deze mensen hoorden zelf tot een secte, namelijk tot die van de Sadduceeën. Er waren vele partijen onder het Jodendom en hun verachting voor de Nazoreërs zit hem dus niet in het woord secte. Daar horen ze zelf ook bij een secte. Maar zit hem in dat woord Nazoreër. Kan uit Nazareth iets goeds komen? De aanduiding Jezus van Nazareth gaf al aan dat zij geen hoge dunk van hem hadden. En hetzelfde gold voor de aanhangers van de Nazarener of Nazoreër. die ook hier Nazoreërs worden genoemd. De meest gemene beschuldiging was wel dat Paulus geprobeerd zou hebben de tempel te ontheiligen. Hij zegt nog niet helemaal dat hij de tempel ontheiligd heeft, want daar hadden de Joden zelf een stokje voor gestoken. Maar het is hier de beschuldiging dat Paulus het geprobeerd zou hebben. Het is nog steeds de oude leugen, als zou Paulus zijn Griekse vrienden in het heiligdom hebben willen brengen, in de binnenste voorhof bedoel ik, die alleen voor Joden bestemd was. Nu wist hij natuurlijk wel dat dit niet zoveel indruk op Felix zou maken, omdat het ging om een Joodse aangelegenheid. En daarom zou het best te verklaren zijn waarom die volgende woorden eraan toegevoegd zijn. In de Telos-vertaling ziet u dat vers 7 en de eerste helft van vers 8 tussen zogenaamde scherpe haken staan. Dat wil zeggen, het is niet duidelijk of die woorden er nou oorspronkelijk in hebben gestaan of niet. Belangrijke oude handschriften hebben die woorden wel en andere belangrijke oude handschriften hebben die woorden niet. Vermoedelijk zal het beste zijn om aan te nemen dat iemand die woorden er in de marge bijgeschreven heeft en dat een volgende overschrijver die in de tekst heeft ingelast. In ieder geval kun je voorstellen waarom die woorden er zijn toegevoegd. Namelijk om de beschuldiging te versterken. De overste Lysias is er echter bijgekomen en heeft hem met groot geweld aan onze handen ontrukt. Daarin zit ook een verwijt naar Lysias. Hij zegt als het ware tegen Felix, de hele zaak had al lang opgelost kunnen zijn. We hadden hem zelf kunnen richten, oordelen naar onze wetten, als Lysias daar geen stokje voor gestoken had. Die heeft hem met groot geweld aan onze handen ontrukt en zijn beschuldigers geboden naar u toe te komen. Dat wij u dus voor u staan en u moeten lastigvallen met deze futiliteiten, hoogedele Felix, dat ligt niet aan ons, maar dat ligt aan Lysias. Dus neemt ons alsjeblieft niet kwalijk, de zaak had al lang geregeld kunnen zijn. Inderdaad, deze woorden versterken het betoog, maar de vraag is natuurlijk waarom zoveel oude handschriften die woorden dan weglaten. Dat is altijd een moeilijkheid met deze dingen. Wat het meest voor de hand ligt, te veronderstellen dat ze weggelaten zijn, terwijl ze er wel hoorden, of dat ze ingelast zijn, terwijl ze er niet in hoorden. Dat is even een kleine tipje van de sluier over de tekstkritiek. Die moeilijke wetenschap die moet vaststellen wat de juiste oorspronkelijke Bijbeltekst is geweest. En dat geeft ook een kleine moeilijkheid in vers 8b. Wie is nou die hen? Als u die woorden tussen scherpe haken weglaat, dan staat er door hem te verhoren, dat is Paulus. Moeten die woorden tussen scherpe haken er wel in, dan is die hem Lysias. Maakt niet veel uit. Door Paulus te verhoren zult u er wel achter komen. U kunt ook Lysias ontbieden en hem verhoren, dan komt u er ook wel achter wat er gebeurd is. Doet er niet veel toe. In ieder geval, Felix had mogelijkheden genoeg om uit te zoeken wat er nu precies aan de hand was geweest. En ook de Joden stemden ertoe, die ondersteunden dus het betoog van Tertullus door te beweren dat deze dingen zo waren. Zoals dat natuurlijk naar goed Romeins recht gebeurt, en laten we wel bedenken dat ons recht hier zoveel op lijkt, omdat het immers gebaseerd is op het Romeinse recht, met een van die beginselen als hoor en wederhoor, beschuldigers aan de ene kant, verdediging aan de andere kant. Paulus heeft hier zelf wel geen advocaten die hem terzijde staan, maar hij heeft toch in ieder geval gelegenheid zelf zich te verdedigen. En het is opmerkelijk met hoeveel waardigheid hij dat doet vergeleken bij deze Tertullus. Paulus smeert hem geen stroop om de mond. Het lijkt misschien oppervlakkig even zo in vers 10 en 11. Daar ik weet dat u sinds vele jaren rechter over dit volk bent, verdedig ik mijn zaak met goede moed. Dat is echt geen vleitaal, maar de zuivere waarheid. Als Felix een nieuwkomer was, zou Paulus het echt moeilijk gevonden hebben. Het gaat hier om zulke typisch Joodse zaken, waar zo'n man die net uit Rome is aangekomen geen flauw benul van heeft. Maar Felix, we weten dat ook, is hier al een flink aantal jaren stadhouder geweest en was zeer zeker vertrouwd met deze dingen. In vers 22 staat Felix nu vrij nauwkeurig bekend met wat de weg betrof. Een van de dingen immers waarmee hij te maken had in zijn ambtsgebied Dat waren alle dingen die maar enigszins onrust konden geven. En zo had hij allang gehoord dat daar onder de Joden zo'n vreemde sekte was, die zo enorm veel weerstand opriep van de kant van de andere Joden. Die sekte die in dit boek Handelingen zo dikwijls staat aangeduid met die term de weg. Mooi term eigenlijk wel. Het gaat hier inderdaad om de ware weg. De weg tot God. De weg die naar in overeenstemming met God is. Naar Gods wil. De weg van het behoud. De weg van zegen. Felix wist dus van deze dingen af. En Paulus zegt, dat bespaart mij een hoop uiteenzetting. U weet van de dingen die onder de Joden gaande zijn. En ik mag daar dus ook bij aanknopen. U bent sinds vele jaren rechter over dit volk. En ik verdedig mijn zaak dus met goede moed. En dan zult u, Felix, er gauw genoeg u van kunnen vergewissen. Dat ik onmogelijk als een oproerkraaier in Judea kan worden te boek gesteld. Want het is niet meer dan 12 dagen geleden sinds ik ben opgegaan naar Jeruzalem om te aanbidden. Trouwens een moeilijke puzzel om die 12 dagen bij elkaar te krijgen. Want er zitten al 5 dagen in van 24 vers 1. En 7 dagen dat Paulus die reiniging in de tempel tot stand gebracht heeft. Dat is al 12. En daar zitten dan nog een aantal dagen tussenin. Er zijn allerlei pogingen gedaan om die puzzel op te lossen. En dat is ook niet moeilijk. Alleen we weten niet precies welke van die oplossingen de goede is. Het is niet meer dan 12 dagen geleden sinds ik ben opgegaan naar Jeruzalem om te aanbidden. Opmerkelijk woord even tussen twee haakjes. We hebben al allerlei motieven bij Paulus gevonden waarom hij naar Jeruzalem gegaan zou zijn. En een van de motieven die wij tot dusver al heel goed kennen, is een motief dat hij in vers 17 zelf ook noemt. Na vele jaren kwam ik om aalmoezen aan mijn volk en offeranden te brengen. Aalmoezen en offeranden ook, offeranden dan vooral in de zin van collectors. Aalmoezen betekent dat hij immers overal onder de heidengemeenten geld had ingezameld voor de armen in Judea. We horen daar in de brieven uitvoerig over. In de Romeinenbrief, in de eerste Korinthebrief en 2 hoofdstukken lang in de tweede Korinthebrief. Overal op die derde zendingsreis had Paulus in Azië, in Macedonië, in Achaïe geld verzameld onder de gemeente. En hij kwam rijk beladen terug om dat als aalmoezen te brengen aan die arme gelovigen in Judea. Vers 17 is dus duidelijk genoeg. Maar vers 11 is wel opmerkelijk. Naar Jeruzalem om te aanbidden. Paulus spreekt hier weer echt als Jood onder de Joden. Is het dan toch zo dat Paulus nog iets bijzonders in Jeruzalem heeft gezien om te aanbidden? Hier stuiten we weer op dat moeilijke geheim bij Paulus. Paulus die als christen, als apostel van de heidenen, zo duidelijk de waarheid had geleerd die de Heer Jezus al in Johannes 4 aankondigde. De ure komt en is nu dat u nog op de Gerizim, nog in Jeruzalem zult aanbidden. Maar dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Dat wil zeggen op een geestelijke wijze, niet gebonden aan een bepaalde geografische plaats. En nu komt deze Paulus naar Jeruzalem om te aanbidden. Het hoeft niet per se een moeilijkheid te zijn. Het wil helemaal niet per se zeggen dat Paulus dus in Jeruzalem een bijzonder geschikte plaats zag om te aanbidden. Paulus kon overal de Heer aanbidden. Maar Jeruzalem, en daarin is hij toch de Jood die de band met het Jodendom nooit heeft doorgesneden. Dat is pas later gebeurd, na zijn dood eigenlijk, waar die kloof tussen Jodendom en Christendom definitief wordt. Paulus is altijd de Jood gebleven. En daarom, hoewel dat niet zijn sterkste punt was, daarom kon hij ook, hebben we gezien, in Jeruzalem de reiniging op zich nemen van een aantal Joodse mannen. En daarom kon Paulus met hen offers brengen die daar allemaal bij hoorden. Het is niet het sterkste kant, maar Paulus was toch, en dat mogen wij hem ook niet afnemen, Paulus was toch Jood. Maar als Paulus naar Jeruzalem komt om te aanbidden, is dat in zoverre geen moeilijkheid dat daar in Jeruzalem een christengemeente was. Als ik vandaag zou zeggen, ik ga naar Israël om te aanbidden, dan mag dat ook zo opgevat worden dat ik naar Israël toe ga, omdat daar gelovigen zijn met wie ik eenzelfde weg van praktische gemeenschap ga, met wie ik kan samenkomen tot aanbidding. Paulus kwam naar Jeruzalem niet in eerste plaats vanwege de niet-Messias gelovige Joden, maar vanwege zijn broeders. Die zocht hij daar allereerst op. Hij kwam daar om de christengemeente te bezoeken en met hen te aanbidden. Ook hier moeten we dus alle welwillendheid betrachten om in de eerste plaats zo'n uitdrukking positief op te vatten. En daar niet per se een terugval van Paulus in te zien die nu naar Jeruzalem, naar de tempel gaat, alsof dat nog steeds de plaats van aanbidding zou zijn. Paulus zegt dan verder, ze hebben mij niet in de tempel gevonden terwijl ik met iemand sprak. Die iemand, dat gaat dan vooral natuurlijk over een heiden, want dat was de ontwijding, de ontheiliging waarover Tertullus had gesproken. Hij zegt, ze hebben mij niet aangetroffen in de tempel, pardon, in de voorhof der Joden, samen met een Griek. Ze hebben mij ook niet op een volksoploop kunnen betrappen. Ze hebben mij niet erop kunnen betrappen dat ik daar opruiend bezig zou zijn geweest. Nog in de synagoge of ergens anders in de stad. Ook kunnen zij niets waarvan zij mij nu beschuldigen voor u bewijzen. Ze kunnen niets naar voren brengen waaruit zou blijken dat ik een pest ben, dat ik een oproerkraaier ben of wat dan ook. Maar dan gebruikt Paulus ook deze gelegenheid om weer opnieuw te spreken over datgene wat de kern is voor hem van de boodschap. Ook hier gebruikt hij niet de gelegenheid om van de Heer Jezus te spreken. Hij wil, en dat vinden wij misschien weer zwakheid. Wij zouden het mooier gevonden hebben als hij hier voor Felix onmiddellijk het evangelie had betuigd. Maar ik denk dat Paulus wat dat betreft echt wijzer is. Paulus wil tegenover deze Felix in de eerste plaats laten zien dat hij helemaal niet een buitennissige Jood is. Een of andere afvallige Jood. Tegenover Felix was het veel belangrijker te beklemtonen dat Paulus in wezen een orthodoxe, trouwe Jood was. Die stond in de traditie van het geloof van zijn vader. En dat was ook zo. Ik zeg nog eens wat ik straks zei. Het christendom was voor Paulus de legitieme en enig denkbare voortzetting van het jodendom. Want christendom voor Joden is niets anders dan jodendom dat zijn vervulling heeft gevonden in de Joodse Messias, de Heer Jezus Christus. En ook hier zien we dat Paulus niet in de eerste plaats dat noemt waarin hij van zijn Joodse medevolksgenoot verschilt, maar dat hij wijst op die gemeenschappelijke bodem waarop hij met hen staat. Hij zegt als het ware tegen Felix, die mensen hebben mij wel uitgeworpen, maar ik sta van mijn kant aan hun zijde. Ik strijd in wezen voor dezelfde zaken waar deze Joden voor strijden. Niet omdat dat nou zoveel indruk op Felix zou maken waar hij voor streed, maar veeleer om het duidelijk te maken dat hij in wezen een Jood was onder de Joden. En dat hij dus in feite solidair was met zijn volk en niet een pest of een oproerkraaier die zijn volk alleen maar in verwarring wilde brengen. Tegelijkertijd ligt in dit alles toch ook een boodschap naar Felix toe. Dat blijkt wel later uit het feit dat Felix, zoals we dat verder zien, in vers 24b, hij ontbood Paulus en hoorde hem over het geloof in Christus Jezus. Daaruit zien wij dat het, geweten gaat misschien wel een beetje erg ver, blijkens het vervolg, maar dat toch in ieder geval de nieuwsgierigheid van Felix geprikkeld was. Hij wilde meer van deze dingen weten. Wij komen misschien wel eens, we zijn vaak traag in het verkondigen van het evangelie, in het doorgeven van het evangelie, maar je kunt er ook te vlug mee zijn. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Je kunt ook iemand afstoten of afschrikken door onmiddellijk pardoes over het evangelie te beginnen. Soms moet je eerst een fundamentje leggen, een voorbereidend gesprek doen plaatsvinden, als een fundament waarop je dan later over het geloof kan spreken. Dat doet Paulus hier. En dat doet hij door in vers 14 te zeggen, dit echter beken ik u, hij geeft dus toch iets toe voor de rechter, dat ik naar de weg die zij een sekte noemen, voor hem is het de weg van God, de weg naar God, voor hen is het alleen maar een sekte, één van de vele partijen van het jodendom, beken ik u dat ik zo de God van de vaderen dien. Dat wil zeggen in overeenstemming met deze weg. terwijl ik alles geloof wat volgens de wet is en in de profeten geschreven staat. Daarin verschilde hij van zijn beschuldigers die alleen aan zich aan de wet hielden. Ananias en zijn mensen die bij hem waren, waren allemaal Sadduceeën. Nee, hij is een Farizeeër. Hij gelooft wat in de wet en in de profeten geschreven staat. En hoop op God heb. Welke hoop zij ook zelf verwachten, dat slaat dan op Israël in het algemeen. Dat er een opstanding zal zijn, zowel van rechtvaardigen als van onrechtvaardigen. Het is wel treffend dat Paulus zo dikwijls spreekt over deze hoop. We hebben dat gezien in hoofdstuk 23, vers 6. Waar hij gezegd dat ik word over de hoop en de opstanding van de doden geoordeeld. Over de hoop en de opstanding van de doden sta ik terecht. We zien het nu in 24, vers 15. We zien het in 26, vers 6, waar Paulus staat voor koning Agrippa, tegenover wie hij ook weer zegt, en nu sta ik terecht wegens de hoop van de belofte door God aan onze vaderen gedaan, waartoe onze 12 stammen, terwijl zij vurig nacht en dag God dienen, hopen te komen. Over deze hoop, o koning, word ik door de Joden beschuldigd. En dan tenslotte nog bijna aan het eind, in 28, vers 20, waar hij tot de Joden in Rome zegt, om die reden dan heb ik u bij mij geroepen om te zien, om u te zien en toe te spreken. Want vanwege de hoop van Israël heb ik deze keten om. U begrijpt natuurlijk dat dat niet toevallig is, dat deze dingen door Paulus zo beklemtoond worden. En ik mag er wel aan toevoegen dat deze dingen door de Heilige Geest in het laatste deel van dit boek zo beklemtoond worden. Daarmee slaat dit boek een brug naar heel het vervolg van het Nieuwe Testament. Niet alleen maar naar de brieven, uiteindelijk ook naar het boek de Openbaring. Hier wordt niet alleen maar indirect terugverwezen naar de Heer Jezus, naar zijn openbaring op aarde, naar zijn werk op het kruis, naar zijn opstanding. Hier wordt vooruitgewezen. En is dat eigenlijk niet iets treffends? Als we vandaag een gesprek zoeken met Joden, dat is heel moeilijk. Daar zijn door christenen heel veel fouten gemaakt. Door zich op een hoogte te stellen en van bovenaf de Jood wel eens even het evangelie te verkondigen, zonder te bedenken dat wij juist op onze hurken moeten gaan zitten tegenover de Jood, omdat wij het evangelie van hen hebben geleerd. Je kunt een Jood niet zomaar het evangelie vertellen zoals de heidenen. Ook zij hebben de boodschap van de bekering en vergeving nodig. Maar tegenover een Jood breng je dat totaal anders dan tegenover een heiden. Heiden onder elkaar kunnen dat doorgeven wat ze zelf ontvangen hebben. Maar wat we ontvangen hebben, hebben we van de Joden ontvangen. En als wij het aan een Jood teruggeven, is dat met de grootste bescheidenheid. Zeker als we bedenken wat wij 2000 jaar lang met dat evangelie gedaan hebben tegenover de Joden zelf. Maar als dat gesprek met de Jood plaatsvindt, dan is dat dikwijls op basis van de gemeenschappelijke hoop. Niet zozeer om over het verleden te spreken. Daar gaan de meningen onmiddellijk uiteen. Hoe moeten wij denken over Jezus van Nazareth? Daar is onmiddellijk de kloof zichtbaar. Maar als we het over de toekomst hebben, over de hoop van de gelovigen, dan zullen Jood en Christen samen dit uit kunnen spreken. Wij verwachten de hoop van Israël. De hoop, zoals het hier staat, op God. De opstanding, het nieuwe leven. De opstanding van de rechtvaardigen, dat is, zoals Johannes 5 het zegt, de opstanding van het leven en de opstanding van de onrechtvaardigen. Dat is de opstanding ten oordeel. Daar is de gemeenschappelijke basis. En het is wel wonderlijk zo tussendoor gezegd, dat juist in deze eeuw er mannen zijn opgestaan, grote Joodse geleerden, die voor het eerst in de geschiedenis het hebben uitgesproken. Christenen verwachten de wederkomst van de Messias. Joden verwachten de komst van de Messias. En als die Messias komt, dan kon wel eens blijken dat hij hetzelfde aangezicht heeft. Dat wil zeggen dat de Messias die de christenen verwachten dezelfde is als de Messias die de Joden verwachten. Er blijkt bij menige Jood vandaag het vermoeden te leven Hoe ze ook over Jezus van Nazareth mogen denken, maar als straks de Messias komt, dat hij een aangezicht zal vertonen dat zowel de Jood als de heiden zal herkennen. Dat is wonderlijk, dat is een aanwijzing dat we in de eindtijd leven. Maar ik vind het zo treffend, ik bedoel in de eindtijd dat deze Joden, niet allemaal natuurlijk, maar dat zoveel Joden, ook al zullen ze niet altijd uitspreken, zeker niet tegenover fanatieke christenen, die zo vanuit de hoogte hun het evangelie willen opdringen. Alsof wij niet tegenover de Jood de lage plaats moeten innemen. Maar het is wonderlijk teken van de eindtijd dat zoveel Joden vandaag aarzelend dat inzicht als een vermoeden uitspreken. Hier wijst Paulus daarop. Hij wijst al aan wat de gemeenschappelijke basis is en blijft van de orthodoxe Jood en de orthodoxe christen. De verwachting van de Messias. Wat is dat eigenlijk treffend? Vooral voor ons die zo op de drempel staan van de vervulling van deze dingen. Paulus zegt nog iets dat ons allemaal zal aanspreken, moet aanspreken. Waarin hij ook niet een typisch christelijk geluid spreekt, maar echt spreekt als de getrouwe, toegewijde orthodoxe Jood. Hij zegt in vers 16, daarom, dat wil zeggen in het licht van die hoop van Israël, in het licht van de komende opstanding, oefen ik mij ook, gaat niet vanzelf, je moet er elke dag je in oefenen, om altijd een onergerlijk geweten te hebben tegenover God en de mensen. Onergerlijk, daar zit toch nog, hoewel de Telos vertaling dat woord grotendeels heeft weggelaten, dat woord ergeren in, dat betekent letterlijk zoals de voetnoot bij Filippi 1 zegt, niet aanstootgevend, geen struikelblok vormend. Een geweten dat zodanig is dat ik zelf niet ten val kom en ook dat anderen niet door mijn handelwijze ten val komen. Een geweten dat niet een struikelblok vormt, het zij voor mezelf, het zij voor anderen. Daarom staat er ook een oneigenlijk geweten tegenover God en de mensen. Hier staat hij voor ons als de getrouwe Jood, zonder dat dat een tegenstelling vormt met christen. Hier zien we de Jood voor ons, die Christus als Messias heeft leren kennen. Maar die is en blijft de getrouwe Jood. Na vele jaren kwam ik om aalmoezen naar mijn volk en offeranden te brengen, we hebben daarover gedacht. Waarbij zij mij gereinigd in de tempel vonden, dat slaat op die reiniging, die Nazir, reer reiniging, die hij mee had ondergaan. Niet met een menigte, hij was niet bezig een oproer te veroorzaken, ook niet met tumult. Er waren echter enige Joden uit Azië, die hadden Paulus daar gekend natuurlijk, al die jaren dat hij daar in Efeze gewerkt had, die kenden ook zijn vrienden. En Paulus zegt, die Joden moesten maar eens voor u verschijnen. En die moesten dan maar eens hier onder ede komen verklaren dat zij mij met Grieken in het voorhof van de Joden hebben aangetroffen. Dat kunnen ze namelijk niet, zegt Paulus daarmee, want dat is niet het geval geweest. Ze hebben me hoogstens met Griekse vrienden in de stad aangetroffen. Nou, dat is nog steeds geen halsmisdaad. Die Joden moesten maar eens voor u verschijnen, want daar is alle ellende mee begonnen. Die zouden voor u moeten verschijnen en mij beschuldigen als ze iets tegen mij hebben. Of laten deze zelf, dat zijn de mensen die hier bij Paulus zijn, Ananias en de anderen, laten die nou eens zeggen wat voor misdrijf zij bij mij hebben aangetroffen toen ik voor de raad stond. Behalve dan dit ene woord. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat ene woord een misdrijf was. Paulus zegt daarmee, het enige wat zij mij van zouden kunnen beschuldigen, en hij weet natuurlijk heel goed dat die Ananias en de anderen die daar voor Felix staan, Sadduceeën zijn. Het enige waarvan ze mij zouden kunnen beschuldigen, is dat ik daar uitgeroepen heb, over de opstanding van de doden sta ik vandaag voor u terecht. Nou, hij wist natuurlijk wel dat deze mensen hem daar niet van zouden beschuldigen. Want een dergelijk twistgeding kon op Felix wel geen enkele indruk maken. Trouwens, we zien ook het resultaat, als ik nog op dat enkele woord mag wijzen. Hij is vrij nauwkeurig bekend geweest met de weg, en ik heb dat al onderstreept. Hij verdaagde hun zaak, hij kwam er niet meer uit. Want ook deze Felix heeft natuurlijk al heel snel begrepen, deze man is geen misdadiger, geen crimineel. Het gaat hier om een puur interne zaak. Van religieuze aard. De consequentie is natuurlijk dat deze Felix in wezen net als Lysias dan ook de conclusie had moeten trekken. Deze Paulus behoort vrijgelaten te worden. Wij leven in een zo krachtig ontwikkelde rechtsstaat, dat wil zeggen waar nauwelijks corruptie voorkomt, dat het voor ons voor ons rechtsgeweten een zeer aanstootgevende zaak is, maar ondanks dat hoogstaande Romeinse recht en ondanks het feit dat onkoopbaarheid streng gestraft werd, kwam onkoopbaarheid, dus corruptie, op zeer grote schaal voor, bij hoog en laag. Ook bij Felix, we zullen daar de volgende keer nader over nadenken. Felix had natuurlijk deze Paulus vrij moeten laten. Hij durft dat niet. Uit puur politieke overweging. Hij wilde deze Joden, notabene de hoge priester zelf, de belangrijkste religieuze leider van Israël, niet tegen zich in het harnas jagen. Hij kon zich dat politiek gesproken niet permitteren, vooral omdat hij toch al niet op erg goede voet stond met de Joden. Hij kon Paulus ook niet straffen, laat staan terechtstellen. Het enige wat hij kon doen was hem een zo licht mogelijke gevangenschap geven. Dat is dan ook wat er gebeurt. Hij zegt, wanneer de overste Lysias komt, zal ik uw zaken tot beslissing brengen. Nou, dat was natuurlijk een smoesje. Want er was geen enkele reden waarom Lysias moest komen. Die had alles al keurig geschreven in de brief, wat hij te zeggen had. Maar Felix moet op een of andere manier een punt aandraaien. Hij kan Paulus niet vrijlaten, hij kan Paulus niet veroordelen. Vandaar dit woord. Maar uit vers 23 blijkt wel hoe hij over de dingen denkt. Hij beval de hoofdman Paulus in bewaring te houden en hem enige vrijheid te laten en niemand van de zijnen te verhinderen hem te dienen. Daaruit blijkt wel dat hij van Paulus dacht, die man is zeker geen misdadiger. Wat zal Paulus trouwens in dit alles zelf gedacht hebben, broeders en zusters? Ziet u nu hoe belangrijk die bemoediging was van de Heer? Paulus, zoals je in Jeruzalem van mij getuigd hebt, zo moet je ook in Rome getuigen. Paulus wist nu met grote zekerheid, door het woord van de Heer hoogst persoonlijk, dat de Heer alle dingen in de hand houdt. En dat de Heer, of het nu als vrije man of als gevangene zou zijn, Paulus naar Rome zou laten gaan. Misschien heeft Paulus hier wel vermoed dat het niet anders meer zou gaan dan als gevangene. Maar hij kon daar nu rustig onder zijn. Dat blijkt uit heel het verdere van het verhaal. Hij kon er rustig onder zijn. Dat hij, zij het dan als gevangene, door de Heer naar Rome gebracht zou worden om daar zijn dienstwerk te bekronen. En dat moet hem toch een geweldige troost gegeven hebben. Het is zo heerlijk als je dan weet, ik ben niet meer van Felix afhankelijk. Wat Felix doet is niet meer belangrijk. Als hij me vrij laat, dan zal hij hem als vrije naar Rome brengen. Laat hij mijn gevangenen, ga ik als gevangene naar Rome. De Heer komt met mijn leven tot zijn doel. Daar kan Felix niks aan veranderen. Ananias kan er niks aan veranderen. Geen Tertullus, niets. Geen Lysias. Het ligt alles in de hand van de Heer. Als het moeilijk gaat in ons leven, is dat wel eens moeilijk om te accepteren. Maar het is het geweldige wat op de achtergrond van deze zo gedetailleerd beschreven geschiedenis toch steeds op ons afkomt. Door de troost van de Heer wist Paulus, mijn weg ligt in zijn hand. Daar kunnen alle Felixen en Lysiassen en Festussen en Ananiassen van de hele wereld niets aan veranderen. Dat is de grote troost die in al deze nare geschiedenissen toch zijn hart moet beheerst hebben.